uns erhöht, ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde gemacht hat. Amen. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Hem, die ist und die was und die kommen soll. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde, van hen, die ons heeft lief gehad. En van onze zonden gewassen heeft, in zijn bloed. Amen. Geliefde, we zingen in Psalm 146, het eerste, tweede en derde vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel het rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Tweede vers, op prinsen geen betrouwen. En het derde, zalig hij die in dit leven Jacob God er hulp heeft. 1, 2 en 3 van 146. Korinthe, dus 2 Korinthe 8.
2 Korinthe 8. Voort maken wij u bekend, broeders, de genade God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving, de verdrukking, de overvloed van het blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, is betuigd, ja boven vermogen gewillig geweest, ons met vele vermaningen biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heilige geschiedt. Dat en zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil God. Alzo dat wij Titus vermaanden, dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle nazigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de nazigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als u niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebben begonnen. Maar nu voleindig ik ook het doen, opdat, gelijk als er geweest is, de volvaardigheid is gemoed, om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid het gemoed daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben maar, en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen, opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Doch God zij dank, die dezelfde nazigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft, dat hij de vermaning heeft aangenomen en zeer naastig zijnde gewillig tot u gereisd is. En wij hebben ook met hem gezonden, de broeder, die lof heeft bij het evangelie door al de gemeenten. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeente verkoren om met ons te reizen met deze gave die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heeren zelf en de volvaardigheid uw gemoed. Dit verhoedende, dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed, die van ons wordt bediend. Als u de zorgheid geen eerlijk is, niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen. Wij hebben ook met hen gezonden onze broeder, welke wij in vele dingen dikwijls beproefd hebben, dat hij naastig is, en nu veel naastiger door het groot vertrouwen dat hij heeft tot uw lieden. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Het zij onze broeder, ze zijn afgezanden der gemeente en een eer van Christus. Bewijs dan aan hen de bewijzen van uw liefde en van onze roem van u, ook voor het aanzicht der gemeente.
Voordat we nu het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed, zingen wij het gebed uit Psalm 141, vers 2, mijn D, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. 141, vers 2. in onze dierbare borg en zaligmaker, die geleden heeft en gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is uit de doden, die aan de rechterhand God zit en die ook voor ons bidt. Die het volmaakt getuigd is dat uw gebed voor het aangezicht des Vaders is als reukwerk. Het offer dat u bracht als het brandende avondoffer dat verzoening doet voor onze zonden en ons van kinderen des Satans maakt tot kinderen van God, zodat wij door u een vrijmoedige toegang hebben tot de troon des Vaders. Vervul ons dan met uw Heilige Geest, opdat we ook vanavond die vrijmoedigheid in ons hart vonden, om door uw volmaakte gerechtigheid onze smekingen neer te leggen aan uw voeten en grote dingen van u te vragen, want ge zijt een groot God. En ge zijt een beminnelijk Vader. Wij vragen van u, o God, die geestelijke en eeuwige zegeningen van uw genade verbond, waardoor zondaren weer kinderen van God mogen worden, en waardoor wij met onze kinderen weer een toevlucht mogen vinden onder de vleugelen van uw verbond, om door die vette en levende weg van uw bloed te mogen ingaan in het heiligdom, bij het altaar te mogen nederknielen en daar de hand van de hoge priester op ons zondig hoofd mogen gevoelen, die om ons een twil arm geworden is, daar hij rijk was, die zijn leven afgelegd heeft, opdat wij uit de dood verrezen een nieuw godzalig leven wandelen mogen. Heere, we zijn arme ellendige stumpers hier op de aarde, menigmaal de weg kwijt, dikwijls onder machten van zonde bedolven, verleid door de boze, gehaat in de wereld, maar toch uitverkoren van God. En dat zijn we niet omdat we dit zelf uitgevonden hebben, maar omdat u zich over ons neerboog in ontferming en uw heil ons openbaarde. En we hebben geloofd, Heere Jezus, dat gij zij de Christus, de Zoon des levende God, onze Verlosser en Zaligmaker. Mogen nu dat geloof in ons hart, dat zo dikwijls bestreden wordt, dat zo dikwijls zo zwak is, dat het schijnt dat we nooit de eindstreep zullen halen. Wil u dat geloof, dat soms lijkt op een rokende vlasriet, op een geknakt rietstokje, vanavond weer aanblazen en oprichten? Wil u dat geloof, dat zo dikwijls bedekt gaat onder ons ongeloof, weer op de kandelaar stellen, dat het voor u en voor ons een licht zou zijn, en dat we weer tot u weer en tot ons heil mochten leven? Heere, dat vragen we van u in de wetenschap, dat het het grootste is wat u ons zou kunnen schenken. Want al het goed van deze wereld is toch nimmer te vergelijken bij een blik uit uw vriendelijke ogen, bij een aanraking door uw vaderhand, bij die gemeenschap met u die beter is dan dit tijdelijk leven. En daarna hongert en dorst onze ziel, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt onze ziel tot uw, o God. Onze ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Wees zo vertroosten die neergebogen zijn, oprichten die verzwakt zijn. Geef moed en kracht om de Satan te weerstaan, om het pad van uw geboden te gaan. Weliswaar een smalle weg, maar dan toch de weg naar het eeuwig leven. Gedenk ook aan alle heren die hier samengekomen zijn en die beleiden moeten die gemeenschap met u niet te kennen. O Heer, u zijt een groot en ontfermend God. Er zijn hier gelukkig nog zoveel jongens en meisjes. Er zijn nog zoveel kindertjes samengekomen. O, laat ze eens zien wie dat geboren zijn. Laat ze eens met haar hart geloven dat ge hun zaligheid zoekt. dat ge hier vanavond uw woord laat verkondigen, opdat niemand te wachten blijft. Opdat ze allemaal naar u zouden komen, zoals u eenmaal de kindertjes onder Israël naar u toegelokt hebt. En u hebt ze één voor één en al te samen de handen opgelegd. En ge hebt ze gezegend. En ge hebt de kinderen van het koninkrijk genoemd. Wil u vanavond ook zo onze jongens en meisjes met de band van uw woord aan u verbinden. En door de werking van die Heilige Geest iets laten zien van datgene wat de wereld nooit ziet. En daarom kent ze u niet. Maar wat gaan uw kinderkens openbaar? Dat er een heil te verkrijgen is bij u dat nimmer meer vergaat. Dat ons gelukkig maakt voor de tijd en de eeuwigheid. Dat ons door dit leven heen draagt en over de drempel van de dood het eeuwig zalig leven binnenbrengt. Heren, dat vragen we ook voor alle die thuis met ons meeluisteren. Door ziekte aan hun bed gebonden zijn, in gestichten en inrichtingen verblijven. U kent ze allen. U kent de nood van de eenzamen, de weduwen, de weduwnaren en de weesjes. U kent de nood van alle die het zwaar hebben in dit leven. Die ook onder uiterlijke kruisen en zorgen van ziekten en ellende en teleurstellingen gebogen gaan. Want daar is veel leed te dragen. En er is hier op aarde veel geween, omdat we veel zonde hebben. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden, schrijf het in onze ziel in, opdat we vanavond met alle die u zoeken, die toegang zouden vinden, tegen de bediening van uw woord aan ons allen. En maak dat we zo'n goede avond in uw huis mogen hebben, waar we het geruis van uw voetstappen mogen vernemen. Zegen ook al daar bij de liefde overal waar uw naam verheerlijkt wordt. En laat de einde der aarde weten dat er een God is die zich der armen ontfermt. Verhoor ons, Heere. Alleen om dienst wil op wie we onze hoop gesteld hebben. Die ons gelijk geworden is. Die de dood is ingegaan. Die van God is verlaten. Opdat wij nimmer meer van God zullen verlaten worden. Om Jezus wel. Amen. We zingen Psalm 72, het 7e, het 10e en het 11e vers. 72, vers 7, 10 en 11. En terwijl we dit zingen, wordt u gelegenheid gegeven om uw dankoffer de Heer af te zonderen. Er zal ook een derde collecte zijn voor de eredienst. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genade en hopen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielig aan. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog te hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Dan zal na zoveel bewijzend gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gelooft zij God dat eeuwig wezen bekleed met mogendheden, de Heer in Israël geprezen doet wonderen, hij alleen. Zijn naam moet eeuwig hier ontvangen, mijn lof en vroeg en spa. De wereld hoort en volg mijn zangen met amen, amen, na. 7e, 10e en 11e van 72.
Thank you.
Dat we u vanavond willen verkondigen, is uit 2 Korinthe 8, het 9e vers. Want gij weet de genade onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Het gaat in deze tekst om de voornaamste wetenschap. Paulus zegt, gij weet. We kunnen op aarde heel wat weten. De wetenschap heeft een enorme vlucht genomen. En toch blijft dit al oude woord uit de brief van Paulus de voornaamste wetenschap. En wat is die voornaamste wetenschap? Wel, hij zegt, dit is de voornaamste wetenschap. Christus was rijk, maar hij werd arm. En waartoe dan? Opdat gij, die arm zijt, door hem rijk zou worden. Dus als je nou rijk wil worden, dan moet je vanavond goed luisteren. Met een rijkdom die bij het graf niet ophoudt, maar dan pas echt begint. Want hier op aarde krijgen wij die geloven maar een beetje van de rente van het kapitaal. Dat we straks gaan ontvangen. En als nou dat weinigje van de rechtvaardigen hier op de aarde al zoveel is, dat het beter is dan dit tijdelijk leven, wat zal het dan straks zijn als in het bezit van de erfenis gesteld wordt? En de volle rijkdom van Gods kinderen zullen mogen ontvangen, waarlijk de moeite waard, om er met ernst naar te staan. En als we het beginsel van deze rijkdom in ons hart ervaren hebben, als de genade van God ons beter geworden is dan al de schatten van deze wereld, ik weet, dan kan het ook in ons leven zo duister zijn, zo aangevochten en zo bestreden, dat we zeggen, Heer, zou ik nou nog eeuwig alles missen? Laat dan vanavond de verzekering van God in deze tekst ook voor u zijn. Een lamp, een brandende lamp, om uw levenspad met moed, met kracht, met lofgezang, dankend u God, weer te mogen voortzetten. Want daartoe heeft God u uitverkoren, kinderen van God, dat ge zijn lof zou vertellen. Vergeet dat niet. We zijn niet op deze aarde gesteld om onszelf te vertroetelen in het goed dat God ons beloofd heeft. Maar God heeft ons een plaats op deze aarde gegeven om zijn lof te vertellen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Mag dan de prediking van vanavond ook tot dat doel dienen. Paulus heeft deze brief geschreven toen hij door Griekenland wilde gaan naar Jeruzalem. Hij is in Macedonië. En daar in Macedonië, daar hebben ze het niet best. Ze worden om Christus wil ten bloede toe vervolgd. Van hun bezittingen beroofd. Als ellendige over de wereld gaande, hebben ze toch innerlijk meegevoel met de broeders in Jeruzalem. Want de Jeruzalemse gemeente verkeerde in groot lijden. Die Godstad, die heerlijke door God verkoren Godstad, is een spelonk van de moordenaars geworden. En het arme kuddeke van Jezus Christus leeft daar in de allergrootste ellende. Zodat Paulus nota bene twee hoofdstukken moet besteden, 8 en 9 uit de tweede brief, om toch maar wat geld bij elkaar te kunnen krijgen, dat ze daar in Jeruzalem niet sterven van ellende. Het was een moeilijk hoofdstuk, vond u niet, dat broeder Blomkla? Het is ook niet zo duidelijk, het staat een beetje in een taal die wij al niet meer zo kennen. Maar als u het met aandacht meegelezen hebt, dan zijt u erachter gekomen dat eigenlijk dit hele 8e hoofdstuk en doe het 9e er nog maar bij, een betrekkelijk materialistische inslag heeft. Het gaat allemaal over geld. En daarmee het woord van God in de Bijbel. En dan 2 hoofdstukken achter elkaar over collecte. Zo belangrijk is de collecte toch niet? Nou, dat zeg ik u niet na. In het algemeen zijn de collecten van de kerken nogal eens richtingwijzers, nogal eens meetinstrumenten waarin dood en leven in de gemeente gemeten kan worden. Niet absoluut, dat weet ik ook wel. Maar u bent allemaal bekend met het feit dat daar waar het evangelie verskraald is of geen evangelie meer genoemd mag worden, waar de hele dienst van God is opgegaan in medemenselijkheid, lief zijn voor elkaar, aan de kant van de verdrukten staan, dat het over het algemeen in daar die kerken ook maar tobben is, om de hele zaak financieel aan het leven te houden. En het is altijd weer wonderlijk, dat daar waar het evangelie van Gods genade gepreekt wordt naar de schrift, toch altijd ook weer harte gewillig zijn om de broeders en zusters, om de noodlijdende, al is het nog te ver bij je bed vandaan, een handreiking te doen. Nou, Paulus is hier ook mee bezig. Hij zegt, daar in die gemeente van Macedonië, daar hebben ze het maar slecht hoor. Daar gaan ze door vele beproevingen der verdrukking, zegt hij in 2e vers. Maar de overvloed van haar blijdschap heeft haar in haar zeer diepe armoede overvloedig gemaakt tot de rijkdom haar een goedaardigheid. Nou, dat is een moeilijke zin, maar het betekent gewoon, die mensen hebben het daar ontzettend slecht. Ze worden verdrukt en vervolgd, te lijden onder zware beproevingen, maar de blijdschap over het evangelie wat daar onder de gelovigen van Jeruzalem is aanvaard, heeft ze met zulke bewogenheid bewogen, dat ze bovenmate overvloedig gegeven had. En nu gebruikt hij ook deze milddadigheid van de Macedoniërs als een prikkelend voorbeeld voor de gemeente van Korinthe. Niet uit bevel, hij zegt niet je moet zoveel of je moet dit of je moet dat, maar hij zegt daar die broeders die hebben het bijzonder zwaar. Samen met die zusters en die kinderen in de gemeente van Macedonië. En ze hebben meer dan het kon gegeven. En nu moet nu moet u ook, gemeente van Korinthe, nu moet u ook van uw milddadigheid blijk geven voor daar die armen in Jeruzalem, want ze hebben het echt nodig. Het is een voorbeeld voor de gemeente van Korinthe om nu ook te doen. Ik vraag dan niet boven vermogen, maar dan toch in ieder geval wel naar vermogen. En dan klinkt het hele geval nogal materialistisch. Je zou zeggen dat de uil aan het woord was in plaats van de apostel Paulus. Als je in het 14e vers leest, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd u overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen. Opdat er gelijkheid worden. Dat klinkt nogal socialistisch of communistisch, hoe dat je het noemt. Alleen, dit is natuurlijk wel een verschil. De uil die zegt altijd, wat van jou is, dat voor mij. En Paulus zegt, nee, wat van ons is, dat is van jullie. Zoals Christus gezegd heeft, al het mijne, dat is het uwe. Het socialisme of het communisme keert het net om. Dat is wel een groot verschil hoor. Maar in ieder geval, Paulus spreekt toch van een gelijkheid. En dan bedoelt hij werkelijk een gelijkheid in leeftocht. Dan bedoelt hij werkelijk dat de armen van deze wereld, in zonderheid de gelovigen, toch van de rijkdom en de overvloed van die andere gelovigen mogen meegedeeld worden. En in het midden van dit hele hoofdstuk, dan vindt u deze kleinoot, dan vindt u dit sierlijk en heerlijk edelgesteente in het 9e vers. Zomaar midden tussen zo'n heel brokje materialisme, maar dan wel christelijk materialisme. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Ja, maar dat ligt toch op een heel ander vlak, is niet waar? Nou spreek je over geestelijke dingen. Nou spreek je over geloof en bekering en vergeving van zonde en eeuwig leven, over Christus kennen. Dat ligt niet zo ver uit elkaar. Dat ligt niet zo ver uit elkaar. Beide Heeren ligt hand en hart in één lijn. Beide Heeren ligt dit leven van deze wereld, van eten en drinken, en net zo na aan het hart als het eeuwige leven. Hoeveel woorden heeft Jezus er zelf niet aan besteed? Hoe dikwijls heeft hij niet gezegd, ach wat ben je toch klein gelovig. Kijk nou eens naar de mutsjes. Kijk nou eens naar de lelijk. God zorgt toch voor je. Wat tom je toch, wat zucht je toch, wat kerm je toch, wat heb je toch slapeloze nachten. Geef toch je leven ook voor dit leven in de hand van hem die het kocht met zijn bloed. Christus heeft niet alleen geleden en is niet alleen arm geworden, opdat we straks in de hemel eeuwige overvloed zullen hebben. Maar hij is ook aan het kruis gestorven, opdat we hier elke dag tenminste brood en water zouden hebben. Tenminste. Hij is ook voor dit tijdelijk leven, voor de tijdelijke zegening, voor kleren en een huis en eten en drinken gestorven. Opdat al degenen die uit hem leven, ook daarin hun vertrouwen op hem zouden stellen. Nee, het is voor de Heeren niet te gering om er zo twee hoofdstukken achter elkaar aan te wijden. Dat toch die arme broeders en zusters in Jeruzalem, of bij ons in Maritani, of in Irigandjaya, of waar dan ook, dat die arme broeders en zusters daar toch een beetje leeftocht mogen ontvangen in dagen van grote nood. Zoals bij ons, waar al 5 jaar achter elkaar het verschrikkelijk droog is, zodat de meeste mensen kreunen en kermen van ellende. En dan gaat het zoals overal, de armen lijden natuurlijk in het eerste en ook in het meeste. Dat is het. Als mensen bedankt worden, boeren geen werk meer hebben en geen geld meer hebben, dan lijden de zwart mensen natuurlijk het eerste. En ze kunnen met weinig rondkomen, maar ze moeten toch iets hebben om aan het leven te blijven. En daarom, ook de dienopzichten zou ik vanavond deze tekst bij u willen inscherpen. Laten zoals vers 14 zegt, laat er dan gelijkheid zijn in deze tegenwoordige tijd, uw overvloed, om een gebrek te vervullen. Meer vragen we niet. Om een gebrek te vervullen. Direct levensonderhoud. Meer niet. Ik heb het geloof ik onlangs gezegd. Met, laat ik maar zeggen, 20, 30 gulden in de maand. Kan een heel gezin leven. Dan zullen ze zeker niet sterven van honger. Doe je best. Uit onze overvloed. Een gebrek te vervullen. Dat is ook iets. Wat door Christus geleerd wordt. En dan gebruikt de apostel dit ontdekte feit. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Hoe heerlijk klinkt dat. Hoe warm onze Heere Jezus Christus. Broeders en zusters. Kinderen van God. Onze Heere Jezus Christus. Hij zegt niet de Heer Jezus Christus. Maar hij zegt onze Heer Jezus Christus. Daar gaat warmte vanuit. Daar gaat liefde vanuit. Hij praat met zijn hart. Hij zegt, kijk nu. Wij weten het. We zijn er aanschouwers van geweest. Hij heeft het ons bekend gemaakt. Hij heeft zich aan ons geopenbaard. We weten er alles van. We hebben hem in de diepte van zijn lijden gekend. En we hebben hem gezien. Als de opgestane Heer. We weten hoe arm hij geworden is. Onze Heer Jezus Christus. En dat zegt hij tegen die gemeente van Korinthe. Nou, daar waren nogal eens tegen die slechte honden. Daar waren er die hebben zonde gedaan waar u nog nooit aan gedacht hebt. U kunt het maar lezen. Ik vind het te walgelijk om te zeggen. Maar het staat echt in de Bijbel. Grove, ellendige zonde. Vieze, smerige zonde. En dat was in de gemeente van Korinthe. Ze kwamen zelfs dronken aan het avondmaal. Dat is in Vlaardingen nog nooit gebeurd. Ik weet zeker, nog nooit gebeurd. En dat gebeurde daar. Nou, het was heus niet zo'n lieve gemeente. En toch was het de gemeente van Jezus Christus. En het waren heus allemaal niet zulke engeltjes. En toch was het de gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het is waar. Degene die niet leefden als kinderen God, hebben de zegeningen van Christus niet ontstaan. Die kinderen des koninkrijks, die Paulus er hier bij rekent. Indien ze zich niet bekeren zoals Paulus ze vermaant. Dan zullen ze als kinderen des koninkrijks worden buitengeworpen. En dat is wel het vreselijkste wat een mens zal kunnen overkomen. Dat u als lid van de gereformeerde gemeente straks voor een gesloten poort zal komen. Dat is het ergste wat in de wereld denkbaar is. De weg geweten en hem niet bewandeld. Door de gemeente van Christus gehoord, het kind van het koninkrijk, het teken van het verbond. Door God genoemd, mijn kinderen, en dan toch kinderen van de Satan. O, dat is nooit te verklaren, dat is nooit uit te drukken, wat het wezen zou, om overladen met zulke gunstbewijzen, dan straks te horen gaat weg van mij. Ik was wel je vader, maar je was nooit mijn kind. Je hebt geweigerd om je tot mij te wenden en je hart aan mij te geven. Dan waren het beter voor die mens, zoals voor Judas, dat u maar nooit geboren was geweest. Maar laat zulke dwang voor u niet nodig zijn. Hoor de stem des Heeren. En ook al zou je vandaag in je hart moeten zeggen, onze Heer Jezus, nee. Nee, ik durf hoogstens te zeggen, de Heer Jezus. Welaan, dan is het nog niet te laat. Dan is er ook in deze dienst nog gelegenheid om je hart tot God in de hemel op te heffen. En je ziel aan Christus te verpanden. En je zal er nooit spijt van hebben. Wel nu zegt een apostel, onze Heer Jezus Christus. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Arm geworden. Daar hij rijk was. Ja, want dat was juist het ergste voor Jezus. Armoe op zichzelf is natuurlijk maar een betrekkelijk iets. Wanneer is een mens arm? Wanneer is een mens arm? Dat is er daarna met wie ge u vergelijkt. Als u de hele dag gaat sabbelen moet om aan de kost te komen. En u ziet daar dan die rijke baas. Heel lekker rijden en plezierig door het leven gaan. Dan zeg je, nou, ik heb het maar slecht geschoten. Ik ben maar arm als ik met die man vergelijk. Kijk eens wat hij doen kan. Kijk eens wat hij woont. En kijk eens wat hij zich kan permitteren. Dan voelt u zich misschien aan. Maar als ik u dan meeneemt naar de arme stulpen van de Bantus bij ons in Mauritanië en omgeving. En als ik u dan meeneemt naar de kameren van die mensen die totaal niets hebben als een oprol. Een paar dekens, een paar kombers in elkaar gerold. Daar zijn er zelfs bij die niet eens een tafel hebben. Die niet eens een paar stoelen hebben. Die niet eens een bed hebben om op te slapen. Die niet eens een lepel hebben om mee te eten. Die zo met haar handen uit het schaaltje de pap eten die in het grote pot gekookt wordt. In de winter geen verwarming. Niets. Niets. Dan zeggen, ja mensen, als ik daar nou toch naar kijk, dan voel ik me toch. Dan voel ik me toch beschaamd. Dan zal ik nooit meer klagen. En als je zelfs aan deze mensen vraagt, als je ze elke dag hun pap geeft, hun mieliemeel, en een scheut melk of een stukje brood erbij, of misschien een beetje tomaten of wat ze dan ook graag bij lusten, of pap. En je zegt, als je dat nou elke dag geeft, en meer niet, dan zouden ze misschien ook nog zeggen, dan heb ik genoeg. Dan ben ik werkelijk niet arm. Dan heb ik eigenlijk alles om te leven. Daarom zeg ik, armoe is natuurlijk maar een betrekkelijk iets, maar als er staat van Christus dat hij arm geworden is, dan staat erachter, daar hij rijk was. En dan komt zijn armoede natuurlijk in een ander licht. Als u het goed gehad hebt in deze wereld, goed geld verdiend, behoorlijke stand kunnen leven, en je daalt dan af in de diepte van de armoede, van de zwartman, dan zou je zeggen, ik ben straatarm. Jezus, hij was rijk. Rijk, zoals we het ons niet kunnen voorstellen. Hij was rijk in macht. Want hij was de zoon van God, door welke alle dingen gemaakt zijn, die gemaakt zijn. Hij was rijk in eer. De heilige engelen dienden hem. Legioenen van engelen waren gereed op zijn wenken uit te gaan. Hij was rijk in vreugde. Hij was spelende voor het aangezicht van zijn vader. En zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Daar was een spel tussen God en de mensen. Ja, God speelt ook. God houdt van spelen. God houdt ook van spelende kinderen. Wij zijn soms veel ernstiger dan God zelf in onze schijngodsdienst. En dan bedoel ik natuurlijk niet die dwaze spot waar de mens God vergeet en zelf op de troon klimt of elkaar doodvecht om de eerste te zijn. Maar dan bedoel ik dat echte spelen in de wereld van Gods aardrijk, zoals eenmaal Adam en Eva gespeeld hebben voor de zonde er was. Gespeeld met de vogels en gespeeld met de bloemen. Ja, God speelt. Waarom zijn de vogels er anders? En waarom zijn de bloemen er anders? Daar heb je toch niks aan. Je hebt toch niks aan vogels die in de lucht vliegen? En je hebt toch niks aan bloemen die in je tuin staan? Zou je toch niet van in het leven blijven? Maar God heeft ze geschapen om ermee te spelen, om er je vermaak in te hebben, dat het door de zonde derailleert, dat het door de zonde ontspoort, dat het door de zonde ons lust en ons leven kan zijn, zonder dat we aan de schepper denken. Maar dat is niet omdat die bloemen en omdat die vogels en omdat het goede van de wereld ons verderft, maar omdat ons hart bederven is. Jezus Christus was spelende voor het aangezicht van zijn vader. En zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Dat was de heerlijkheid en de eer en de vreugde die hij bij de vader had, eer de wereld was. En nu is hij arm geworden, staat er. Arm, en dan denk ik nog niet in de eerste plaats dat hij zijn huis had wat hij zijn eigendom kon noemen. De vossen holen en de vogelen des hemels nesten. De zoon des mensen niet waarop hij het hoofd kon neerleggen. Maar dan denk ik aan de eerste plaats dat hij arm was omdat hij uit het licht kwam. en in deze duisternis van de zonde in kwam dalen. Die duisternis die zich al bij zijn geboorte manifesteert, als hij daar in een beestenkrib wordt neergelegd. In de nacht geen lamp, geen kaars zelfs om hem te verlichten als hij in de wereld inkomt. En dan kwam hij uit de zalen des lichts, uit de gemeenschap zijn vaders. Hij kwam uit een wereld van sirene vrede, waar heilige engelen eeuwige lofzangen zingen. En hij kwam hier in de strijd. Vanaf zijn geboorte af was zijn hele leven een strijdperk. Al staat er niet alles van beschreven, u kunt er vast en zeker van overtuigd zijn. Als hij opgroeide te midden van zijn vriendjes, op de school, op de vereniging of waar Jezus ook al geweest is, daar was altijd strijd. Strijd met ondeugende jongens en ondeugende meisjes. Want Jezus was nooit ondeugend. Hij heeft altijd de wil zijn vaders gedaan. En je weet ook wel, als je op school, vooral als je groter wordt, rechtuit wil gaan, de pad waarin je opgevoed bent, dan krijg je nogal eens een grauw en een snel. Een stomp en een schraap. Ik weet het ook nog wel. Maar Jezus heeft nooit teruggeweken. Hij is nooit veranderd in zijn baan, in zijn weg die hij gegaan is. Hij kwam uit het rijk van het leven. En hij daalde af in het bastion van de dood. Waar de Satan zijn overwinningen behaalt. Geestelijk en lichamelijk. En dat was wat voor Jezus die het leven zelf was. Als hij daar weende aan het graf van zijn overleden broeder van Lazarus. Kortom, hij kwam uit de hemel in de hel. Want hij is nedergedaald ter hel. Hij kwam vanuit de vrede onder de toorn van God. Zijn hele leven was een kruisdrager. Al heeft hij niet elke dag die toorn zo gevoeld, zoals hij aan het kruis die voelde of in de hof van Gethsemane. Toch was hij de vloekdrager. Elke dag werd hij er indachtig aan dat hij de vloek droeg. Dat hij van de Vader naar de wereld gezonden was om een offer te zijn. Elke dag pijnigde hem die vloek, die straf. Jesaja zegt, die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Elke dag en elke nacht. Zie hem afdalen in de diepte van onze dood. Nooit rust, zoals ik de tekst al genoemd heb. Vossen holen, vogelen des hemels nesten, waar de zoon des mensen niet, waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. Geen vrienden, ja, het is waar. Een handjevol getrouwen heeft hij overgehouden. Maar zelfs toen hij de diepte van de dood inging, hebben die hem nog verlaten. Nooit een dominee geweest die zo weinig aanhangers had als Jezus van Nazareth. Afgedaald in de wereld van haar. Liefde gegeven, zoals een mens nog nooit gedaan heeft. Nooit kwaad geweest. Nooit wrok geoefend. Nooit vergelding gezocht. Als hij geslagen werd, dan sloeg hij niet terug. Als hij bespot en bestogen werd, dan vernietigde hij. Zeiden zijn discipelen, zullen we vuur van de hemel afbidden? Dan zei hij, ze weet niet van hoedanige geest gezegd. Ik ben niet gekomen om mensen te verderven, maar om die te behouden. Ja, God laat zijn zon opgaan over boos en goede, over rechtvaardig en over onrechtvaardig, maar over zijn eigen kind werd het nacht. Diepe, donkere, helse nacht, toen midden op de dag het rouwkleed door God voor de zon getrokken werd en er een drieuurige duisternis was, toen het leven de dood inging. Juist. Juist die tegenstelling is zo groot. Die armoede van Christus is zo onuitsprekelijk.
omdat zijn heerlijkheid zo onuitsprekelijk was. De tegenstelling maakte de armoede zo pijnlijk, zo smartelijk. Die altijd was voor het aangezicht des vaders is van God verlaten. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Alleen maar te bepijnen, zegt Luther. Als hij daaraan denkt, zegt hij, dan kan hij er niet over spreken. Dan moet hij er net over pijnen. De God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Arm geworden, daar hij rijk was. En waarom? Wel, de tekst zegt het, geliefde. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is dus genade. Dat God dat gedaan heeft, dat was niet een boete, maar dat was een vrijwillig op zich nemen. De Vader heeft het van hem gevraagd. Hoe zal ik het beloofde land geven? Hoe zal ik zonder de kinderen zitten? Toen praatte God over ons. En dus ook zei Christus, Vader, ik zal het doen. Hier ben ik. Ik zal mijn ziel geven tot een verlossing van velen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Genade is gave. Hier in dit hoofdstuk wordt het woord genade met hetzelfde woord vertaald als het woord gave. De gave des vaders en de overgave des zoons is genade van God. En dan om uwentwil. Korinthiërs, gemeente van Vlaardingen, om uwentwil. Of dat je bekend of niet. Of dat je door het geloof aanvaardt of door ongeloof verwerpt. Maar het wordt u gepredikt en God meent het. Het wordt u waarachtig gepredikt. Dan is hier niemand in de kerk aan wie Jezus Christus vanavond niet zegt persoonlijk. Om uwentwil. Om uwentwil. Daar is hier niemand die weg kan komen en zegt, ach toe, ach toe. Wie geeft me de verzekering dat het voor mij is? Wel, ik verzeker u in de naam van hem, die het met zijn bloed heeft waargemaakt, dat hij de waarheid praat. Als hij vanavond zegt, Vlaardingen, Vlaardingen, hoe menig durf heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een kloek hen haar tiegen. En God geven dat het niet aan u vervuld wordt. Maar gij lieden, hebt niet gewild. O, ik bid, door de genade van Jezus Christus, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Laat dat woord vanavond in uw ziel binnengaan, om uwentwil. Als je straks voor de gesloten poort zal komen, dan zal deze tekst op uw ziel branden. Waar Jezus vanavond tot u gezegd heeft, om uwentwil. Om uwentwil. Die hier vanavond zijn woord hoort. Gemeente van Korinthe, van Vlaardingen, arm geworden. Om uwentwil. En gij weet het. Gij weet het, zegt Paulus tot die gemeente van Korinthe. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Laat deze wetenschap dan niet enkel in uw hoofdheerschappij hebben. Maar laat die wetenschap doordringen tot uw ziel. Laat de kennis van de gekruiste, laat de armoede van Jezus Christus vanavond u bewegen. Afscheid te nemen van de zonde. En zeg tot de wereld tot hiertoe niet verder. En zeg tot de Satan heen en uit. En zeg tot Jezus, hier ben ik. Help mij, barmhartig Heer, uw grote naam, Terry. Zeg het met die arme zondaar, achter in de kerk. O God, wees mij, zondaar, genadig. Daar wacht je op. Daartoe predik ik u vanavond zijn heil. Dat ge dit voor hem zou zeggen. Toen hoorde God. Dan zal het ook door u gezongen worden. Hij is mijn liefde waardig. Om uwentwil. Hij kan uw ellende niet langer aanzien.
En daarom is hij gekomen. Om uwentwil.
Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze God.
Met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis. En in schaduw van de dood. Bent u dat? Is er vanavond enig gevoel in uw ziel. Dat u gezeten bent in duisternis. En in de schaduw van de dood. Als u eenmaal zover komt dat u in de dood afdaalt, dan is het te laat. Maar in de schaduw van de dood. Wel, dan is dit woord vanavond tot u gezonden. Want hij heeft het evangelie den armen gepreekt. Daartoe is hij in de wereld gekomen. Zijn wij dan arm, zegt u misschien. Ben ik dan zo arm? Ja, geliefde. We zijn het. Net als die gemeente van Korinthe. Paulus, zij zegt het. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Zijn wij dan arm? Ja, we zijn arm. We zijn mateloos arm zonder Jezus. Arm in kennis. Want al kennen we de hele Bijbel en onze hele gereformeerde geloofsbelijdenis en al wat er maar te weten is uit ons hoofd. En we kennen de gemeenschap met de Heer Jezus niet. Dan zijn we dodelijk arm. Dodelijk arm. Paulus heeft dat ervaren. Toen hij nog Saul was. Hij wist alles. En hij leefde naar de wet. Onberispelijk. Hoort u dat? Het was een fatsoenlijke man. Hij zou zeker in de kerkraad gezeten hebben. Een eerbaar mens. Onberispelijk. En wat zegt hij? Maar hetgeen mij gewin was. Dat heb ik om Christus wil. Schade en drek gehad. Al die fatsoenlijkheid was niets anders dan bedekte zonde. Want hij wist het niet. Hij was arm in kennis. Totdat de Heer Jezus zich over hem neerboog. En zei, Saul, wat ben je toch aan het doen? Wat vervolg je mij? Het is je hart, het is hard voor jou. Het zal nog slecht met je aflopen. Als je je versen tegen de prikkels blijft slaan. Als je mijn kudde vervolgt en je denkt dan nog Gode een welbehagelijk werk te doen. En toen is het anders geworden in zijn leven, dat leek is. Toen is het kennis van God en goddelijke zaken in zijn leven gekomen. Een mens van nature. Het is te prijzen dat u altijd naar de kerk komt. Maar u kunt er uw hoofd niet op bouwen voor de eeuwigheid. U moet niet denken dat u daardoor een goed mens bent. Zonder Jezus ga je verloren. Denk eraan. Ook al zijn er wat bewegingen in uw leven onder ernstige predikaties. Dat kan gebeuren. Schrik voor de dood. Angst voor de hel. Wroeging over de zonde. Dat kan allemaal leven. En het is nog gelukkig als het zo is. Het kan u nog uitdrijven tot de troon van Gods genade. Maar bouwt er op zichzelf genomen. U hoopt niet op, want ge zult beschaamd daarmee uitkomen. Wilt ge dan weten wat het echte kenmerk van genade is? Ik zal het u kort en bondig zeggen. Dat is niet angst. Dat is niet vrede. Dat is niet verschrikking voor de dood. Dat is niet ontzettend bang zijn voor God. Maar dat is Gods liefde. En als die liefde van God ooit uw ziel binnengedrongen is, waardoor u in opstand kwam met uzelf, met de zon, met de wereld. Dan is Gods genade in uw leven gekomen. En als je wil weten waar die liefde vandaan komt. Dan zeg ik door hem. Die rijk was. Maar die arm geworden. En als u daar echt niks van weet. Dan weet u helemaal niks. Met alles wat u weet. We zijn arm aan zekerheid. O, deze wereld, u voelt het allemaal, biedt geen enkele zekerheid. Allereerst gedaan sociaal en economisch gezien in een paleis. Al wordt er dan voor u gezorgd, van uw wieg tot uw graf. Al hoeft u zich dan niet te bekommeren over uw oude dag. Maar zekerheid, echte zekerheid, nee, dat hebben wij alleen. Dat hebben wij alleen. omdat Gods woord in ons hart is als een vast fundament. Omdat God tot ons gesproken heeft. Omdat hij zijn haak in onze ziel heeft vastgemaakt. Dat is zeker. Hoop. Ach ja, je zegt wel, we hopen maar dat het beter zal worden. Maar daar is zoveel ijdele hoop, zoveel valse hoop. Voor deze wereld. Voor ons, zonder Jezus. Hoop niet op morgen, dat u wel geschikt zal zijn om uw hart aan de Heere te geven. Hoop niet op morgen dat u wel ernstiger over deze dingen zult denken. Of als u wat ouder bent. Nee, geliefden. De Heere heeft juist gezegd dat we hem zullen zoeken als we nog jong zijn. Eer de kwade dagen komen. En eer de jaren naderen van de welke we zeggen zullen. Ach, ik heb er nou geen lust meer in. Ik ben nou te oud om me met deze dingen intens bezig te houden. Meestal is ons hart dan zo vereeuwd door de zonde. Dat zelfs de liefde van Christus ons niet meer warm maakt. Nee, je jonge jaren, dat zijn de beste jaren. Werkelijk waar. Dat moet je doen. Ik zeg niet tot vertroosting van de oude. Dat het voor hen niet meer kan. Zolang als u leeft, dan is er nog hoop. En dan kunt u zich tot God bekeren. Dan is er nog een weg ter verlossing. En daardoor predik ik u vanavond die weg. Maar de beste tijd is de tijd van je jeugd. Zo zegt de Heere zelf. En daarom, eer dat die kwade dagen komen. Zoek die levende hoop bij God. Zijn we zo arm, zeg ik nog eens. Ja, arm aan macht. Wat de wereld ook uitdenkt. Hulpeloos, ellendig, nooddruftig gevoelen we ons bij al datgene wat over ons komt in deze wereld. Arm in vrede. Al zoeken de naties naar vrede. Daar is geen vrede. Op de wereld. En kijk nu eens wat hier de apostel zegt. Want die arme van Christus heeft zijn doel, maar is ook de weg om onze armoe met zijn rijkdom te verwisselen. En dat is het geheim van de borgtocht. Zijn banden, het is niet alleen een middel, maar het is ook de weg waarop we rijk worden. Zijn banden zijn onze vrijheid. Zijn kruis. Zijn gedragen zonde. Ik zeg niet zijn zonde, want hij had geen zonde. Maar zijn gedragen zonde. Die heeft om ons een wil op zich nam. Is onze gerechtigheid. En zijn dood. Is ons leven. Daarom zegt een apostel. Opdat gij door zijn armoede. Zoudt rijk worden. Rijk waarin. In de eerste plaats, dat we ons goed roeren kunnen. Ach, ach, niet vele wijzen, niet vele edelen. Dat is nu eenmaal Gods welbehagen geweest. Daar gaat het ook niet in de eerste plaats om, hoewel de Heer wel beloofd heeft dat ons brood zeker ons water gewisseld zijn. Maar daar gaat het niet om. Als we met God geconfronteerd worden, dan gaat het niet in de eerste plaats om de centjes. Maar dan gaat het om die rijkdom. Dat we weer kennis van God verkrijgen. Dat weer hoop, geloof, toekomst, uitzicht mogen ontvangen. En nou zegt een apostel, opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. En die rijkdom begint, geliefde, wanneer dat woord van God in onze ziel nederzinkt. En in zonderheid, wanneer Jezus Christus de van God gegeven borg in ons leven waarde krijgt. Wanneer we met een oog des geloofs iets van hem gaan zien. Van zijn armoede, van zijn rijkdom, van zijn ellende, van zijn smarten. Wanneer we hem zien kruipen met bloed overdekt in Gethsemane. En het zijn onze zonden die hem verwond. Het zijn onze ongerechtigheden die hem verbrijzelen. Dan krijgen we daardoor liefde. Dan gebeurt er iets. Dan verwisselt er iets. Dan neemt hij onze zon. En we krijgen zijn gerechtigheid. En dat is onze rijkdom.
dat onze eeuwige rijkdom nu en in het uur van ons sterven, wanneer we voor God gericht zullen staan. En Paulus zegt, gij weet. O, dat is niet de wetenschap van de wijsgeer. Dat is niet de wetenschap die alles doorvorsen kan in deze eeuw. Maar dat is de wetenschap van het geloof. En je hoeft niet bang te zijn dat je te dom bent om tot het geloof te kunnen komen. Want de Heer zegt, voor de wijze en voor de verstandige heb ik het verborgen. Maar ik heb het aan de kinderkunst geopenbaard. Let daar wel op. Geopenbaard. En die openbaring doet God onder de prediking van het evangelie. Dat komt niet zomaar uit de lucht rollen. De heidenen en de vlaardingers die worden niet bekeerd dan alleen onder het evangelie. Dat middel heeft God zelf daar gesteld. God kon het ook zonder gedaan hebben. Maar hij doet niet zonder. Geloof is uit het gehoor. En daarom ben ik hier vanavond bij je. En daarom verkondig ik u Jezus Christus in die gekruist. Opdat gij geloven zult. Wel niet. Kan er ook van u gezegd worden. Gij weet. Gij weet hier in uw hart. Gij weet. Laat ik het heel eenvoudig zeggen waar het begint. Waar het geestelijk leven begint. Gij weet de goede tierenheid God. Gij weet zijn barmhartigheid. Gij weet dat er bij hem vriendelijke ogen. Dat er bij hem milde handen zijn. Gij weet dat. Weet ge dat? Weet ge dat? Weet ge dat met uw hart? Dan is dat de wetenschap der heiligen. Maar dan heeft dat u ook aan zijn voeten gebracht. Dan heeft dat u ook doen buigen. Naar hem toe doen buigen. Kom jongens en meisjes. Lees je daar ook iets van? Ik kan die dienst van God je van harte aanbevelen, werkelijk. Ook als je jong bent, daar is iets te genieten, daar is iets te ervaren, wat je nog nooit zonder Christus ervaren hebt. En wat meer is, hij wacht daarop. Het evangelie is je verkondigd. Je bent meegeweest naar de zondagsschool, naar de catechisatie, misschien al belijdenis gedacht. Daar is die wetenschap der heiligen aan je hart gelegd. Heeft dat al vrucht gedragen in je leven? Het ligt niet aan God hoor. Als je zegt, nou nee, het interesseert me nou eigenlijk niet zo erg veel. Ik weet wel dat ik naar de kerk moet komen, maar verder, ach nee, dan, maar dan wordt het nou tijd. Dan wordt het nou tijd, want kon de laatste boodschap wel eens zijn. Waarmee God de poort voor u opende. En waarin hij u toeroept, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart, denk eraan. Denk eraan. En leef daarna. Zoek hem vroeg, want de Heer heeft gezegd, dan zal je hem vinden. Hij heeft niet gezegd, dan kan je hem vinden, of misschien vindt hij hem dan wel. Maar hij heeft het je verzekerd, dan zal je hem vinden. Dat heeft de eeuwige God zelf neergeschreven, is een onveranderlijk woord. Dan zal je hem vinden. Kom toe, zet je treden in dat spoor. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Laat dat kruis. Die smart, die wonder, die liefde van Christus. Want het is genade. Het is God genade dat hij rijk was en arm werd. Denk er altijd bij door. Denk als de Satan komt om je ziel te verlokken. Om je leven te verslingeren in de zonde. Denk dan, ik weet toch dat Jezus Christus bloed gezweten heeft. Ik weet toch dat Jezus Christus aan het kruis de dood gestorven is. Ik weet toch dat hij met al zijn vriendelijkheid en met al zijn liefelijkheid is uitgeworpen. Onder de toren van God verloren gegaan is. Ik weet het toch. Zal ik dan met deze wetenschap me niet tot hem bekeer? Ja, zegt hij maar. Die rechtvaardigheid van God. Ik heb zoveel zonde gedaan. En God weet dat allemaal. Ik durf eigenlijk niet goed meer naar alles wat ik gedaan heb. Ach, al waren al de zonden van Adams nakroost op uw ziel samengebonden. Wat veel meer is, is het woord van God, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Nee, uw zonden zijn geen beletsel om u uit de hemel te houden of om u bij Jezus vandaan te houden. Integendeel, hoe groter zonde, hoe eerder je tot hem de toevlucht moest nemen. Want hij is in de wereld gekomen, niet om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te bekeren. En daarom stel het niet langer uit. Heden als je de stem van de Heere hoort, kom in de militia Christi. Word een soldaat. Word een meisje of een jongen die zich aanmeldt van ganser harte in het leger van Jezus Christus. Die keus zal je nooit berouwen. En als het in je hart leeft, ik weet de genade van de Heer Jezus Christus. Ik heb geproefd en gesmaakt de verlossing die is in zijn bloed. Welaan dan, denk er vanavond opnieuw aan. Denk eraan met je hart. Denk eraan met heel je leven. Laat het alles beheersend zijn, die openbaring van God. Uit dit 9e vers, uit 2 Korinthe 8. Opdat gij, wie dat ge dan ook zijt, een gevallen Petrus, een troosteloze Maria Magdalena, een gezonken David, een leugenachtige Abraham, of wie ge dan ook al wezen mag, opdat gij door zijn armoede zou te rijk worden. Het is hier worden. We worden hier niet in het volle bezit gesteld. Maar dat komt straks. En dan zal het zijn geen oog gezien. Geen oor gehoord. In het hart van de mens niet opgeklommen. Wat God bereid is. Dan uit onze armen. Onze armelijk bidden. Ons armelijk preken. Ons armelijk zingen. Ons armelijk leven. Dan zo in de rijkdom van Gods gemeenschap. Zo voor zijn aangezicht te mogen jubelen. Rijk worden. Wat zal onze rijkdom zijn? Dat we Jezus voeten voor eeuwig mogen kussen. Dat we onze kroon voor eeuwig aan zijn voeten mogen neerleggen. Dat we eeuwig in zijn gemeenschap mogen zijn. Dat we zijn handen eeuwig op ons hoofd zullen gevoelen. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Lieve heren, laat het woord uw genade diep in ons hart inzinken. Dan zullen we hier de beginselen van die eeuwige vreugde mogen ervaren. Totdat we straks voor eeuwig verlost van de zonde u zullen dienen zoals we het hier graag zouden willen. En zullen zien wat we op aarde nog nooit gezien hebben. En zullen proeven en smaken een zaligheid zo groot, zo schoon. Dat we eeuwig zullen zingen het Lam. Dat op een troon zit, is waardig te ontvangen al mijn lof en eer. En aanbidding en dankzegging van u aan tot in alle eeuwigheid. Laat het voedsel zijn, als we deze week weer zijn binnengegaan, voedsel voor onze ziel. Als we nog wat vakantie houden, dat we dit niet vergeten. En als we weer aan ons werk gaan, dat we dagelijks zouden overdenken. Gij weet, opdat die wetenschap ons door het waarachtig geloof aan uw hand zou doen gaan, totdat we eenmaal voor God in Sion mogen verschijnen. Amen. We zingen nu de lofzang van Zacharias, het 4e en het 5e vers. Dus wordt het vierde volk geleid en het 5e voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Het 4e en het 5e van de lofzang van Zacharias is onze lofzang.
Aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.